Psalm 35. Ja, daar staat boven gebed om hulp voor verlossing. Dat is het ook. Het neemt niet weg dat dit een van de dikwijls verguisde wraakpsalmen is, want zo noemen we die in het Nederlands. Het is een van die psalmen waarvan mijn vader dan zei bij gelegenheid: dat psalmversie hoef je van mij niet te leren, zegt dat maar tegen de juffrouw. Hetgeen wij dus niet deden, het niet leren, maar het ook niet tegen de juffrouw zeggen, want wij begrepen toch niet waarom dat was. Hè? Maar het idee was dat die wraak die hier, waarom hier gebeden wordt, dat die wraak pas in de toekomst, dat wil zeggen in de wederkomst van Christus, aan de orde zal komen. Hoewel dat maar een deel van de waarheid is eigenlijk. Maar niettemin, er staan nogal wat sterke termen in die, laten we zeggen, in strijd schijnen te zijn met wat wij in het Nieuwe Testament lezen. In strijd met de normen van het Nieuwe Testament, zou ik bijna zeggen. Maar het gaat er natuurlijk om dat we zo'n psalm weten te plaatsen in de heilsgeschiedenis, want daar hebben we altijd mee van doen, met een geschiedenis. Er staat een psalm van David: twist, heren, met mijn twisters, strijd met mijn bestrijders. Grijp het schild en de rondas en sta op tot mijn hulp en breng de spies voort en sluit de weg toe, mijn vervolgers tegemoet. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Laat hen beschaamd en te schande worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden die kwaad tegen mij bedenken. Laat hen worden als kaf voor de wind en de engel des Heren drijven hen weg. Hun weg zij duister en gans slibberig en de engel des Heren vervolgen hen, want ze hebben zonder oorzaak de groeven van hun net voor mij verborgen. Ze hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel. De verwoesting overkomen hem dat hij het niet weten en zijn net dat hij verborgen heeft vangen hemzelf. Hij vallen daarin met verwoesting. Zo zal mijn ziel zich verheugen in de Heere. Zij zal vrolijk zijn in zijn heil. Al mijn beenderen zullen zeggen: Heere, wie is u gelijk? U die de ellendige redt van dien die sterker is dan hij en de ellendige en noodruftige van zijn berover. En nou stop ik, omdat dit min of meer het eerste couplet is van deze psalm. Daarna begint het overnieuw in vers 11. Met wrevelige getuigen staan erop. Hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij. Zij vergelden mij kwaad voor goed. Enzovoorts. En dan ben je eigenlijk weer terug in de eerste verse van deze psalm. Want die coupletten, zo noem ik ze dan maar, als plechtig moet zijn stanza's, dat weet u, hè? Goed, strofen. Doe maar. Die beginnen allemaal met een gebed. Een gebed om wraak, eigenlijk. Vergelding, zo je wilt, verlossing, maar dat is de meest nette term. Maar wel degelijk wraak, oordeel. En ze eindigen ook allemaal met een lofprijzing. En het zijn er drie. De eerste heb ik net gelezen. Tot en met vers 10 is dat. De tweede couplet, noem ik het dan maar weer gemakshalve, begint bij vers 11 en eindigt in vers 18. Het eindigt dan met een lofprijzing. Net als in vers 10, feitelijk. En dan dus 11 tot en met 18. Vers 11 tot en met 18. En daarna vers 19 tot en met vers 28. Begint weer overnieuw. Met die valse getuigen en wat het allemaal maar was, de vijanden. En het eindigt weer met een lofprijzing. Zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. En driemaal, dat lijkt mij voldoende. Dan moet het vroeg of laat een keer gestalte krijgen, want dat heb je zo met een drie. Maar die laat ik maar even buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat tot driemaal toe het probleem, Davids probleem, historisch althans, Davids probleem aan de Heer wordt voorgelegd, waarbij David bidt om, nou laten we maar gewoon zeggen, om de ondergang van zijn tegenstanders. Daar komt het toch op neer. En ze eindigen met een lofprijzing aan de Heer als dank dat hij dat ook zal doen. Of althans een lofprijzing in geval de Heer dit gebed zou verhoren enzovoort. Het is heel moeilijk te plaatsen, want woorden als laat hen beschaamd en te schande worden uit vers 4... die mijn ziel, die mijn leven zoeken, laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden die kwaad tegen mij bedenken, zijn woorden die ik niet graag in de mond zou nemen, omdat wij in het Nieuwe Testament nogal wat tegengestelde uitspraken vinden. En dat is nog zwak gezegd, hè. Maar iedereen kent de uitdrukking, als ze je op de wang slaan, moet je ze de andere wang toekeren. Dan kunnen ze nog een keer slaan. Dat is wel wat anders dan wat je in deze psalm leest. En dat is dus inderdaad problematisch. Natuurlijk, er wordt al gauw ook wel gedacht van, nou ja, maar dit is onder de wet. En onder de wet is het oog om oog, tand om tand. En wij leven daar niet meer onder. Maar ja, daarmee haal je de hele psalm uit je Bijbel weg. Hè? En heel het Oude Testament trouwens. In één keer. Ja. Zo zit dat ook niet. Maar wij zouden moeten begrijpen, en dan kom ik weer tot mijn genoegen, bij de vaste regels in verband met de psalmen, we zouden moeten begrijpen dat we die persoon van David maar op de hemel op de achtergrond moeten houden, al wordt zijn naam genoemd. Want in werkelijkheid is de psalm van toepassing op, of wordt gesproken door de zoon van David. Uiteraard, want alle psalmen zijn messiaans, per definitie. Het zijn woorden van de Heer Jezus. Dat in de eerste plaats. En om het rijtje af te maken, en ik zal er niet te lang bij stilstaan, want dat hebben we vaak genoeg gedaan. Het zijn ook de woorden die gelegd worden in de mond van een gelovig overblijfsel van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dat is hetzelfde als straks in de dagen van de grote verdrukking, of wat er allemaal maar mee samenhangt. Daar heeft men als verlost volk van doen met één machtige vijand, uiteraard. En het zal erop uitdraaien dat inderdaad wraak gedaan wordt aan die vijand, om zo te zeggen. Want kijk, wij leren wel Romeinen 12, dat de Heer gezegd, dat staat in het Oude Testament, maar het wordt in Romeinen 12 geciteerd, dat er staat dat wij onszelf niet zouden wreken, want er is geschreven dat de Heer gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Nou ja, dat zal hij dus inderdaad ooit een keer doen. Maar het is nu in onze dagen niet de dag der wraken. Dat komt pas in de toekomst. Vaste Bijbelse uitdrukking. De dag der wraken, een van de synoniemen trouwens voor de dag des Heren uiteraard. De dag des Heren wordt ook genoemd dag der wraken. Ik ga het nou allemaal niet opzoeken, want dan ben ik toch ver buiten het onderwerp. Maar waar het om gaat is inderdaad dat we begrijpen waar die woorden geplaatst moeten worden. En vervolgens waar ze van toepassing zijn, primair op de Heer Jezus en secundair op een gelovig overblijfsel straks in de toekomst. Moeten we vervolgens ook vaststellen dat die woorden net zo goed van toepassing zijn op ons. Dat wil zeggen, het zijn ook onze woorden. Alleen, die wraak zou niet door ons tot stand gebracht worden. Dat is ook de essentie van het gebed. Die wraak zou gedaan worden door de enige echte rechter. Om zo te zeggen, dat is helemaal abstract God zelf. En iets minder abstract, het is Christus, de verheerlijkte, in zijn wederkomst uiteraard. Wanneer de Zoon des mensen komen zal en inderdaad de volkeren aan zich zal onderwerpen en zijn vijanden zal teniet doen door de adem zijns monds en ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat en wat het maar was allemaal, in dit geval uit Psalm 2. Maar niet in onze dagen, dit zijn niet dagen der wraak. Dat is in de toekomst. Dit zijn de dagen van de welaangename tijd, de dag der zaligheid, of hoe het maar heten mag. Maar het komt wel een keer. Het is een algemeen Bijbels gegeven dat er, binnenkort lezen we dat vast alweer in een van de volgende psalmen, dat het de goddelozen goed lijkt te gaan en de gelovigen die gaat het slecht enzovoorts. En het lijkt alsof God niks doet. Of het niet ziet. Of er zich niet mee bezighoudt. En de Bijbel zegt steeds, God ziet het wel. En zijn tijd komt. Ooit een keer. En dat is ook een vastgegeven. het vaste gegeven waar we ook bij stilgestaan hebben naar aanleiding van Psalm 22, vers 2. Natuurlijk, het is een omstreden vers, maar ja, dat belet me niet om het aan te halen. U weet wel dat gebed van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing en van de woorden mijns brullens. Implicerend, heb ik u ook uitgelegd toen, implicerend, die verlossing komt, maar later, op Gods tijd. Zie, en dezezelfde woorden uit Psalm 22 kunnen net zo goed van toepassing gebracht worden op een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, maar net zo goed op de gemeente van vandaag, beslot, wij zijn het gelovige overblijfsel in onze dagen. Maar dat oordeel komt een keer. En als Romeinen 12 zegt, wreekt u zelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, wil zeggen dat wij dat niet zouden doen, maar het neemt niet weg dat God het wel zal doen, in de toekomst alsnog. En ik zou niet weten waarom je er niet naar uit mag zien. Toch? We geloven dat dat gaat gebeuren. In elk geval. Misschien moet ik maar eens beginnen met u wat van die schriftplaats in het Nieuwe Testament te laten zien. Vanwege het gewicht daarvan. Die van die andere wang, die kent u. Hè? Dat was Matthäus 5. Hè? Dat is uit de Bergrede. Bergrede is redelijk populair. Ja, maar vooruit, hè? Die kent u, hè. Kent iedereen, en dat is juist omdat men er zo grote moeite mee heeft. Hè. Dat was Matthäus 5, vers 39, maar die sla ik nou over. Die lijkt me wel bekend. Maar Romeinen 12 ligt meer voor de hand, omdat we daar in Romeinen 12 voor het eerst in de Nieuwtestamentische brieven oplopen tegen de normen en waarden van het christendom, om zo te zeggen. De regels. De korte regels, zeg ik ook altijd, want het zijn allemaal korte zinnetjes eraan. Later wordt er wel op teruggekomen, in andere brieven ook. Maar hier in Romeinen 12 is dat min of meer voor het eerst. En daar lezen wij in vers 14. Zegent hen die u vervolgen. Dat is wat anders dan om wraak bidden. Laat staan wraak doen. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloek niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen. Voegt u tot de nederen. Zijt niet eigenwijs. En daarna vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt het geen eerbaar is voor alle mensen. Inclusief de eventuele vijanden dus. En indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. En dan opnieuw, vers 19, wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn, in de zin van wraak, uiteraard, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe, of nog korter, mij de wraken, want dat, zo staat het er dan, hè. Mij de wraken, ik zal vergelden, of ik zal het vergelden, zegt de Heer. Schijnt dat dat geciteerd is uit Deuteronomium 32, en als dat niet onder de wet was, weet ik het niet meer. Hè? Want er zijn wat misverstanden over de wet, hoor, toch. Ja, zeker wel. Zijn. Natuurlijk zegt de wet hoe bepaalde misdaden bestraft zouden worden, maar er staat nergens dat het verplicht is om die misdaden ook inderdaad op te sporen en aan te geven. Er staat nergens. Echt niet. Dus in heel wat gevallen kan men er onderuit. Maar ja, hè? U weet wel, zo iemand onder u zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Als je dat niet wil, dan moet je je dus niet met andermans zonde bemoeien. Moet je het laten voor wat het is, onder het motto horen, zien en zwijgen. Dat is ook de wet. Heel wat van die dingen zijn niet zo verplicht als wij denken, hoor. Echt niet. Maar vooruit. Maar daar staat dus ook al, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, spreekt de Heer. En zoals het maar net, dat komt dus ooit nog een keer. Met als resultaat, voor alle duidelijkheid, indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem, indien hem dorst, zo geeft hem te eten, enzovoorts. Opdat wij van door het kwade niet zouden overwonnen worden. Dat is een hele zorg minder, denk ik altijd. Ik vind het een hele opluchting dat het niet aan ons is om onszelf te wreken of om recht te doen of iets dergelijks. Dat spaart ons een boel tijd en geld waarschijnlijk ook, ja, ik denk het wel. Maar goed, het zijn duidelijke dingen. De apostel komt er later even maar op terug in 1 Korinthe 6, waar wat oneenigheid blijkt te zijn onder de gelovigen in Korinthe. En dan zegt de apostel, waar hou je in vredesnaam mee bezig? Einde van vers 7, 1 Korinthe 6 vers 7. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever verlies? Dus hè? Schade, dus verliezen, dat weet je, hè? Want wat maakt het uit? De Heer zou recht doen op zijn tijd. Als we dan zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel hebben, wat nog te bezien staat, maar sommige gelovigen hebben dat. Hè. Dat is ook te verklaren. Als je geen rechtvaardigheidsgevoel hebt, heb je ook geen idee van zonde en ook niet van vergeving van zonde, van gerechtigheid. Die geopenbaard wordt in het evangelie. Je moet toch een beetje ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Maar het moet er niet toe leiden dat je je eigen recht zoekt. Zulke kennen wij ook, hè. Vooral in zogenaamd christelijke kring. Van die mensen die op karikaturale wijze hun leven lang besteden om hun recht te halen. En hun hele vermogen eraan uitgeven. Zij zullen doorprocederen. En ze, al kost het hun laatste cent, ze moeten hun recht halen. Met zulke mensen heb ik pas echt medelijden. Alsof zoiets hier zou bestaan. Hè? En alsof je het niet gewoon gratis kunt krijgen. Van God. Je moet alleen wat geduld hebben. Toch? En recht hebben. Maar dat staat ook nog te bezien. Maar vooruit. Hè? Waarom leidt gij niet liever onrecht? Waarom leidt gij niet liever schade? Want dat rechtsbeginsel, dat is een heel betrekkelijk begrip. Zo. Nou goed, ik lees in dat verband ook 1 Thessalonicens, het laatste hoofdstuk. Slot van de brief. 1 Thessalonicens 5. Wat ook weer staat in vers 15. Daar hebben we ook zo'n opsomming van korte zinnetjes, net als in Romeinen 12. 1 Thessalonicense 5, vers 15. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde. Maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. En dan is er ook reden tot blijdschap. Hè? Dat zijn dingen die bij ons niet spelen. U en ik, wij leven allen uit de genade van God. En dat is een hoger beginsel dan het beginsel van recht, uiteraard. En niet ten koste van het recht, maar dat recht dat komt later wel een keer. En dan ook 1 Petrus 3. Vanaf vers 9. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen. Dat is dus dezelfde gedachte als in Romeinen 12. Zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt. Opdat gij zegening zoudt beërven. Waartoe zijn wij geroepen? Om te zegenen in plaats van vergelding te doen. Ja, precies. Daartoe zijn wij geroepen en op grond daarvan zouden wij weer zegening beërven. Daar ontvangen wij dus weer loon voor. Als wij die wraak dan wel het recht overlaten aan de Heer zelf die zei, mij komt de wraken toe, ik zal vergelden. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken, die wijken af van het kwade en doe het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. En dan vers 14. Maar indien gij ook leidt om der gerechtigheid wil, dan leid je dus onrecht. Zo zijt gij zalig, staat er. Want wij zullen daarvoor beloond worden, gecompenseerd worden. In verband met het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat nou eenmaal niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wij laten het recht bij de Heer, die machtig genoeg is om inderdaad te doen wat hij beloofd heeft. En hij heeft beloofd. En daar doet de psalmist dus inderdaad een beroep op. Op die beloften Gods. Ook trouwens in het leven van David zelf. Want het lijkt mij duidelijk, broer, je kan daarover discussiëren, maar het heeft niet veel zin. Het lijkt mij duidelijk dat de psalm geschreven is in verband met de strijd tussen Saul en David. Ik zeg het niet helemaal goed, want David streed niet tegen Saul. Saul streed tegen David. Het kwam maar van één kant. En David kon dus een beroep doen op, dan wel geloven in, de beloften die God aan hem gedaan had. Dat neemt niet weg dat het een en ander toch onplezierig was, om het netjes te zeggen. Maar het moet toch tamelijk vreesaanjagend voor David geweest zijn, al wat er gebeurde. Hij werd vervolgd. Om geen enkele reden. Hij werd zonder oorzaak gehaat, maar die woorden kent u toch? Ja, die staan ook in deze psalm, maar een eentje verder. Maar die worden in Johannes 15 aangehaald. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat, zo is er geschreven. Ja, in deze psalm, maar zo was het in de omstandigheden van David ook. Overigens, neem ik maar meteen de draad op in psalm 35 vers 1... De woorden twist, heren, met mijn twisters en strijd met mijn bestrijders, die kun je met groot gemak terugvinden in 1 Samuel 24. En daar heb je dus meteen de verbinding, de link met de geschiedenis. 1 Samuel 24, even zoeken. Ik lees over een dode hond en een vlooi, maar... Oh, het volgende vers, vers 16. Ja, je komt soms wat tegen onderweg, hè. Dat is die geschiedenis waar David de slip van de mantel van Saul afsnijdt in de tent. Qua jongenstreek, als je het mij vraagt. Maar vol van symboliek, want u weet toch hoe dat is. David, die kroop de... bij Saul in de tent terwijl hij sliep. En David had hem kunnen doden. Saul zou het bij David gedaan hebben, maar David deed het bij Saul niet. Hij sneed een slip van zijn mantel af. Dat staat in vers 12. Nou ja, het stond al eerder. Stond in vers 5 en vers 6 en uiteindelijk in vers 12. Hij is wel aardig, want die mantel is de uitbeelding van het koningschap van Saul. En het afsnijden daarvan, het stiekem stelen, zal ik maar zeggen, van een deel van die mantel, is de uitbeelding van hoe dat koninkrijk, niet maar die mantel, maar hoe het hele koninkrijk van Saul zou overgaan naar David. En ik vrees dat Saul die symboliek ook daadwerkelijk begrepen heeft. Waarom ook niet? Het was Samuel die bij... Oh ja, dat is ook zo'n omstreden schriftgedeelte. Maar ja, het was, als u mij zou vragen, was het Samuel die... ook een stuk van de mantel van Saul afscheurde. Sommigen lezen hem andersom, maar dat lijkt me erg inconsequent. Saul scheurde een stuk van het kleed van Samuel af, maar Samuel ook scheurde een stuk van het kleed van Saul af. En toen zei Samuel, al zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden, dus al heb je helemaal geen verstand van Bijbelse symboliek, dan nog weet je wat het betekent, staat erbij. En het is weer de mantel van Saul en dan gaat er weer een stuk vanaf. En David gaat ermee aan de haal, het lijkt me duidelijk wat het betekent. Hè? En ook dat Saul wist wat het betekent, omdat het hem gezegd was eerder al. En David wist het ongetwijfeld ook. Maar nu raken ze in gesprek. Want Saul is al, David is alweer ontkomen. Maar op afstand raken ze in gesprek. En David zegt in vers 12, zie toch mijn vader. Ja, Saul was de vader van David. Moet je ook even bij stilstaan. Want het bevestigt wat ik altijd zeg. Het is natuurlijk andersom, maar ik zeg het nu zo. Het bevestigt wat ik altijd zeg. Vaderschap en zoonschap is een kwestie... soms van biologische voortplanting, maar dat is niet waar het over gaat. Waar het echt over gaat, is erfrecht. En alleen al dat David Saul aanspreekt als vader, suggereert dat David, die het woord vader in de mond neemt, dus inderdaad zegt, die troon wordt de mijne. Want in die zin is David de zoon van Saul. Dan heb ik het nog niet eens over dat hij ook nog zijn schoonzoon was. Trouwens, voor wat dat waard was. Want die vrouw heeft hij maar even gehad. En toen moest ze weer terug naar de vader of zoiets. Hè? Michal. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Ik vind het wat overdreven. Maar dat David Saul vader noemt, is omdat hij zijn troonopvolger zou zijn. En David wist het, want de Heer had het hem beloofd via Samuel. En Saul wist het ongetwijfeld ook. Zo dom was hij nou ook weer niet. Hè? Maar goed. Maar David zegt dan, zie de slip uw mantels in mijn hand, want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad nog overtreding is en ik tegen u niet gezondigd heb. Nochtans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt. En dan, de Heere zal richten tussen mij en tussen u. De Heer zal recht doen. En de Heer zal mij wreken aan u. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. En daarna in vers 16 nog een keer. Doch de Heere zal zijn tot rechter en richter tussen mij en tussen u. En zien daarin en twisten mijn twist. En richten mij, mijn recht doen, van uw hand. En dan meteen Psalm 35. Twist, Heere, met mijn twisters, strijd met mijn bestrijders. En het lijkt me dat daarmee de psalm een historische plaats gekregen heeft. En ik kan niet nalaten, hoewel het buiten de orde is natuurlijk. Ik kan niet nalaten dan toch maar even op te wijzen dat in heel die, dat je ook van deze geschiedenis, zoals van alle Bijbelse geschiedenis, kunt zeggen, het zijn dingen die andere beduiding hebben, met dank aan Galaten 4. Het zijn dingen die andere beduiding hebben, want Saul is een beeld van de wet. De heerschappij van de wet, de eisende, dat is wat zijn naam betekent. En David is uiteraard een beeld van Christus als de middelaar van de genade, van het nieuwe verbond. En in die woorden die wij lazen kun je dus inderdaad lezen dat de wet wat heeft tegen de genade, maar de genade heeft niks tegen de wet. Of toegepast op de persoon, op de middelaar van de genade, de middelaar van het nieuwe verbond. Hij streed niet tegen de wet, hij vervulde de wet. De Heer had niks tegen de wet. Hij heeft de wet vervuld en hem daarmee trouwens ook beëindigd. Ik word dat niet begrepen, maar zo wordt het in het Nieuwe Testament ook leerstellig uiteengezet. Het werk van de Heer was in overeenstemming met de wet, maar het maakte tegelijkertijd een eind aan de heerschappij van de wet. En dat was ook de bedoeling. En op grond daarvan zijn wij daar dan ook van verlost. Als je dat niet begrijpt, dan laat je je alsnog onder de wet brengen. En men noemt dat tegenwoordig zelfs evangelisch ook nog, heb ik gezien. Vandaag nog, maar vooruit. Het zijn vreemde dingen. Ze staan zo duidelijk in de Bijbel, leerstellig, maar ook worden ze op talloze plaatsen in de Bijbel geïllustreerd, hier ook. Want hoe dan ook, de Heer Jezus zelf werd inderdaad vervolgd door de wet. Dat wil zeggen, het waren altijd weer die fariseeën en schriftgeleerden en wie het maar waren. Die met de wet in de hand kwamen en probeerden hem daarmee te vernietigen. Zich van hem te ontdoen. Ze hadden daar wat valse getuigen voor nodig bij gelegenheid. Maar ze hebben het uiterste geprobeerd om hem onder de wet te veroordelen enzovoorts. Maar de Heer had niks tegen de wet en de predikten ook niet tegen de wet. Wij trouwens ook niet. Wij prediken alleen wat de Bijbel leert, dat de wet vervuld is geworden. Er is verder niks mee mis. Is heilig, rechtvaardig en goed, maar ook verleden tijd. Toch? We hebben toch ook niks tegen dingen die in een museum staan. We gaan er bij gelegenheid eens naar kijken, van alle kanten enzovoort. We kopen er eens een boekje over, zal ik maar zeggen. En dat is het dan, maar het is historie. Het is voorbij, hè. Weet je waar ik aan denk? Aan een zoutpilaar, maar ja. Hè? Dat was net zoiets, hè. De vrouw van Lot is net zo goed een uitbeelding van de wet, het Jodendom, dat verlost is geworden uit Sodom, maar toch daar eigenlijk naar terug wil. En dus verstart het, sterft het. En het is een zoutpilaar, een monument, een zoutmonument. Dat wil zeggen een monument dat altijd blijft bestaan. Een monument van het woord Gods, een monument van de wet. Maar niettemin, het wijst terug naar het verleden. Het is niet actueel. En dat is het Jodendom in onze dagen. Het is een herinnering aan het verleden, het wijst naar het verleden, maar het is niet actueel. Je hebt er dus niks aan. Het is een museumstuk, je kunt er naar kijken, maar het heeft verder geen andere functie. Maar goed, de wet is inderdaad de grote vijand in de praktijk. Dat is trouwens ook zo voor ons in onze dagen, maar dat heb ik nu net al gezegd. Hè. Als er iets is wat de christenen bedreigt, wat de gelovigen bedreigt, is het inderdaad de wet. Echt waar. En dat blijkt, dat hoef ik niet te verzinnen, mijn mening, dat staat gewoon in de Bijbel, hè. Dat lees je in bijna al die brieven. Wat de gelovigen bedreigt is altijd weer dat men ze onder de wet wil brengen, dat men de heerschappij over hen wil voeren enzovoorts. En ze daarna het onttrekken aan de genade. En als men onder de wet gebracht wordt, is men van de genade vervallen, staat er dan ook niet voor niks in de brief. Aan de gelaten, en daar laat ik het dan maar bij. En voor wat betreft een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. Ja, wat de Bijbel erover leert, is dat het Jodendom, want ja, de wederkomst van Christus hangt samen met de koninklijke stam van Israël, dat is Juda. Het loopt via Juda, kan ik ook niet helpen. Maar zolang Juda officieel vasthoudt aan de wet, is er geen plaats voor de Messias. En tot in onze dagen is Saul dus de tegenstander van David, om zo te zeggen. Nee, ik weet dat daar heel wild over gedacht wordt en getheoretiseerd, maar het is absoluut wat de Bijbel leert, dat zolang men vasthoudt aan de wet, komt daar geen genade. Men zal die ook los moeten laten. Men zal zelfs ook in de praktijk in strijd moeten handelen met de Joodse voorschriften. Al was het maar dat belangrijke voorschrift dat je never of nooit de naam des Heeren mag aanroepen. Maar je zult wel moeten als je zalig wil worden. Om maar eens één ding te noemen. Maar goed, het komt veel vaker in de Bijbel voor. Ik ga er maar niet op in. Maar daar zal inderdaad één eind aan gemaakt worden alsnog. Al is het dan een jaartje of 2000 te laat. Hè? Nou ja, later dan de bedoeling was, om zo te zeggen. Dat is ook niet helemaal correct gezegd, maar ik moet het hier maar bij laten. Ik kan er nou niet verder op ingaan. Maar ik hoop dat u het beginsel begrijpt. Hè? Die twisters, die bestrijders uit Psalm 35 vers 1... waar David mee te maken heeft, dat zijn maar niet onder ongelovige, goddeloze heidenen. Het waren de leden van zijn eigen volk. Het was Saul. De stammen Israëls. Zie? Dat is heel wat dichterbij. En zo was het in de dagen van de Heer Jezus. Zijn grote vijanden waren niet de Romeinen of iets dergelijks. Maar het waren de Joden zelf. En dat vind je hier verderop in de psalmen ook terug. Dus we doen het best om snel verder te gaan. Het gebed is: Heere, grijp het schild en de rondas. Dat wil zeggen de wapenen. Een rondas is trouwens ook een schild. Maar vooruit. En sta op tot mijn hulp. Dat wil zeggen, breng mij achter dat schild. Verberg mij voor mijn tegenstanders enzovoorts. En breng de spies voort en sluit de weg toe. Kunt u zich voorstellen? Sluit de weg af, ze kunnen geen kant meer op. En daar komt de Heer met rondas en spies. En er is geen ontsnappen mogelijk. Dat is het gebed. Hè? Sluit de weg toe. Mijn vervolgers tegemoet. En zeg tot mijn ziel, zeg tot mij. Zeg tot mijn ziel, zeg tot mij. Ik ben uw heil. En zo is het natuurlijk ook, want de Heer is ons heil. En het heil van de Heer Jezus was inderdaad zijn Vader in de hemel. Vergis u maar niet, van de Heer staat uitgebreid dat hij zich niet verdedigde om wat dan ook, dat hij het liet voor wat het was. En toen het eenmaal een rechtszaak werd, toen deed hij zijn mond stijf dicht. Hij zei niks. Onder het motto Dieu et mon droit. Zoals de Engelsen zeggen. Nee, dat is geen grap. Ik meen dat echt. Maar meer vertel ik er niet van. Daar krijg ik problemen mee. Doe maar mee. Ja. Vers 4. Laat hen beschaamd en te schande worden die mijn ziel zoeken. U zou moeten begrijpen, moeten weten, dat beschaamd worden is weliswaar synoniem met te schande worden. Maar beschaamd worden wil eigenlijk zeggen dat men verdwijnt. Je weet wel, dan kun je wel door de grond zakken of zoiets. Schaamdelen, wat het ook zijn mogen, zijn delen die men bedekt. Nou ja, gewoonlijk. Laat ik ja, nou ja, goed, het zijn rare dingen om over te spreken, maar het geeft weer wat dat woord betekent. De Bijbel gebruikt het woord schaamte zelfs voor die delen. En ze heten zo omdat ze geacht worden bedekt te zijn. En dat staat er dan gewoonlijk ook bij, zelfs maar. Hè. Schaamte wil zeggen bedekking. Dat wil zeggen dat wat beschaamd wordt, verdwijnt in de Bijbel. En dat is niet alleen omdat het woord dat betekent, maar ook omdat het er bij gelegenheid ook zelfs bij staat. Hè. Als men beschaamd wordt, laat hen beschaamd worden. En degenen die beschaamd worden, verdwijnen dan. Geloof niet dat het er hier helemaal bij staat. Nou ja, het staat er, want er staat: laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden die kwaad tegen mij bedekken. Maar de werkelijke betekenis is gewoon: laat ze verdwijnen. En wel voor altijd. Want dat is er de strekking van. En zo worden die termen trouwens ook in de Bijbel verder gebruikt. U vindt het trouwens hier, woorden van die strekking. U vindt ze een paar bladzijden verder in Psalm 40. Daar staat bijna dezelfde tekst. Tekstschrijvers, liedjeschrijvers doen dat soms, hè. Die hebben zo'n vaste zinnetjes. Heb je dat nooit? Dat je hoort een liedje en denkt, hé, die regels ken ik, maar die ken ik uit een heel andere ding. Het zijn dezelfde regels. Dat is voor de bluesliefhebbers onder u. Er wordt wat heen en weer geleend. Hè? Er zijn zo van die clichématige uitdrukkingen, vaste goede zinnen, en die worden herhaald, zelfs hele coupletten soms. Maar vooruit. Maar hier komt hij weer, 40 vers 15 van de psalmen. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden, ziet u wel? Schaamte, dan verdwijnt het. En te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming die van mij zeggen, enzovoort. Psalm 40. Psalm 70 vind je dat ook, maar Psalm 70 is eigenlijk een uittreksel, een verkorte versie van Psalm 35. Waar we vandaan kwamen. Psalm 70. Een psalm van David van de opperzangmeester om te doen gedenken. Haast u, o God, om mij te verlossen. Haast u, o Heer, tot mijn hulp. Vers 3. Laat hen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming. Letterlijk, bijna letterlijk wat we zojuist in psalm 40 ook lazen. En nu weer toch zijn psalm 71... Het laatste vers zegt: ook zal mijn tong uw gerechtigheid de ganse dag uitspreken, want zij zijn beschaamd, zij zijn schaamrood geworden die mijn kwaad zoeken. Zie? En niet alleen dat ze in een hoekje zich gaan zitten schamen, zo van het spijt ons, hadden we het maar nooit gedaan. Nee, ze verdwijnen, definitief. Dat is het idee. En ook in Psalm 83 vind je dat dan nog. Misschien wel vaker hoor, maar ik heb er maar een paar opgeschreven. Psalm 83, vers 18. Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid. Laat hen voor altijd verdwijnen. En laat hen schaamrood worden en omkomen. Dus dan weet u dat, hè. Zij komen om. Maar ik aarzel om het op te zoeken. In Jesaja, ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden, vinden we dezelfde terminologie in een heel ander verband. Even kijken. Ja, in Jesaja 41, waar het in die hoofdstukken gaat om de nog toekomende verlossing van Israël. In elk geval. Niet uitsluitend, maar ja. Maar in elk geval over een nog toekomende verlossing van Israël. Staat in Jesaja 41, vers 11. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. En allen die tegen u ontstoken zijn, zij zullen worden als niet. Zeg maar gewoon niets, want dat is wat het is. Hè? Zij zullen worden als niets. En die lieden die met u twisten, zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niets. En die lieden die met u oorlogen worden als niets. Een nietig ding. Dat is niet iets. He? Dat is niets. Ja, je moet een beetje leren lezen. Maar, nou ja, goed, die gedachte wordt verder nog ontwikkeld. Ook hier in de volgende hoofdstukken. Maar het idee blijft dat de vijanden van God te niet gedaan zullen worden, zullen verdwijnen. En het begrip schaamte heeft daar rechtstreeks mee van doen. Men zou verdwijnen. En dan terug naar Psalm 35. Laat hen beschaamd en te schande worden. Laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden. Je vindt dat ook in Jesaja 28, waar de vijanden vasthouden aan de wet, aan regel op regel, gebod op gebod, maar ze zullen achterwaarts vallen, staat er. Hm? Ja. En dan verder, vers 5, laat hen worden als kaf voor de wind. U weet hoe dat is, hè? Dat heeft met het wannen te maken. Het idee blijft dat het koren gedorst wordt en dan wordt het omhoog gegooid in de wind. En de bedoeling is dat de wind het kaf, die schilletjes, wegblaast en dat de graankorreltjes weer netjes naar beneden vallen, zodat er geen één korreltje gemist gaat worden, met dank aan Amos 9. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Laat hen worden als kaf voor de wind. Dat kaf zal door de wind worden weggeblazen, uiteraard, hè. Even kijken. Dat is een beeldspraak die in de Bijbel vaker voorkomt. Kijk even of er een wenselijke... Die van Daniel 2 staat er niet bij, zeg. Kent u die van Daniel 2? Kaf uit Daniel 2? Hè? Dan weet je meteen waar je bent, hè? In Daniel 2. We zoeken hem even op. In Daniel 2 hebben wij de droom van Nebukadnezar. Heel gedoe. Heel spannend ook. Want hij weet de droom niet meer enzovoort. En die wordt dus een paar keer verteld en daarna uitgelegd en heel omstandig, terwijl het heel kort kan, maar het wordt heel uitgebreid gedaan. Kennelijk omdat het belangrijk is. Het is het ook, het is essentieel voor de, laten we zeggen, voor de eschatologie. Maar u weet hoe het was. Nebukadnezar zag een droom met een gouden hoofd en wat het allemaal maar was. Hè. Een gouden hoofd en zilveren... borst en een koperen, wat was het, heupendijen, wat het maar was. Hè. En toen werd het nog ijzer, en toen werd het nog ijzer vermengd met modderig leem. 10 tenen, tenen komen er altijd slecht af, zuster, ja. Toen maar weer. En het ergste was nog dat er daarna in die droom een steen ook nog viel op die tenen. En, nou ja, goed. En wat er toen gebeurde, staat in vers 35... Toen werden de samen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud. Van onderaf gerekend. Maar wel degelijk ook het gouden hoofd. En zij werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Verdwijnt. Zie ik. Kortom, het beeld van dat kaf... Dat wordt in de Bijbel wel degelijk gebruikt over dat laatste wereldrijk. Zeg maar het antichristelijke rijk wordt gemaakt. Dat laatste wereldrijk onder de naam Babel, niet onder de naam Rome, niet het Romeinse Rijk. Babel heet dat beeld, hè? Dat weet je toch. Hè? Als het hoofd Babel heet, dan heet het hele beeld zo. Hè? Ja, Stoof Jan heet een hele man. Die heet Jan, dat is toch gewoon zo. Niks moeilijks aan. Toen maar. En over Jan zijn tenen zullen we het nou niet hebben natuurlijk. Ja, de steen wil op de tien tenen van Nebuchadnezzar, ja. Maar goed. Maar hij werd vermaald en hij werd weggeblazen in de wind. Dat is wat er met de vijanden gebeurt. Daarna vestigde u aandacht op dat we het nog toegesproken hebben over de wet, dan wel het judaïsme. En ik probeer het weer netjes te zeggen, maar of het me echt lukt, weet ik nooit. Maar het judaïsme, de wet zoals dat tot in onze dagen gepraktiseerd wordt, en niet alleen binnen het judaïsme, maar zelfs ook binnen het christendom. Maar het judaïsme is in de Bijbel eigenlijk een karikatuur. Een belachelijk voorbeeld. Een karikatuur van alle religie. Hebben jullie nog? Sommige religies zijn wat lastig uit te leggen, maar aan de hand van het Joods is het makkelijk genoeg. Het is een heel gedoe en wat krijg je ervoor terug? Ellende. Ja, het levert je niks op. En dat is de bedoeling van de wet ook geweest, hoor. Nou ja, onder andere dan zit wat meer aan vast. Maar een van de aspecten van de wet is ongetwijfeld om te demonstreren wat religie met een mens doet. Het brengt hem helemaal de verkeerde kant op. En dat is ook de zin van de vrouw van Lot, zal ik maar zeggen. En ik bedoel dus ook het jodendom in onze dagen. Wat heeft het de joden gebracht om alsnog 2000 jaar lang vast te houden aan judaïsme? Nou ja, niks positiefs in elk geval. Ik zou niet weten wat. Nou ja, misschien heeft het bijgedragen aan het behoud van de Joodse identiteit. Maar dan moet ik u toch weer een keer vertellen, ik heb het van de week weer gelezen, dat de Joden zelf niet weten wat de Joodse identiteit is. En dat die zeker niet maar bepaald wordt door het judaïsme. Meer zeg ik er maar liever niet van. Vandaag of morgen gaat iemand nog roepen dat ik een antisemiet ben. Dat schiet ook niet op. Want dat is niet zo. Integendeel. Maar hoe dat zit met die wet, dat leren we uit de Bijbel. Nou goed, maar daarover zal één oordeel gebracht worden en over al de godsdienst. Dat wil zeggen, al die godsdienst, want alle godsdienst komt uit Babel. Babel is niet voor niks de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En dat geldt inclusief het Jodendom, want het komt uit Babel. Niet uit Jeruzalem, maar ook niet van de Sinai. Het komt uit Babel. En dat daarmee uit de Babylonische Talmud enzovoorts. Maar het zal weggeblazen worden. Het staat vijandig tegenover de waarheid namelijk. En daarmee tegenover de Heer Jezus Christus die de waarheid is. Of gewoon tegen God die waarheid is. Laat hen worden als kaf voor de wind. Vers 5 van Psalm 35. En de engel des Heren drijven hen weg. Het is opmerkelijk, de term engel des Heren komen wij in de psalmen wel tegen, maar slechts 3 keer. En dit was de ene laatste keer, de laatste keer is het in het volgende vers. En de eerste keer was in Psalm 34, waar we vorige keer waren. Even kijken, dat is vers 8. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. En rukt hen uit. En daarna 35 vers 5, de engel des Heren drijven hen weg. En dan vers 6, hun weg zij duister en gans slibberig en de engel des Heren vervolgen hen. Dat waren alle schriftplaatsen in de psalmen, want de term staat er maar 3 keer. De engel des Heren. Die komt trouwens zo vaak, nou ook weer niet in de Bijbel voor. Heb ik hier een telling bij de hand? Nee, niet. Nou ja. In het Nieuwe Testament nog vaker, geloof ik, dan in het Oude Testament. Of niet? Nee, toch niet. Nee, dat zeg ik verkeerd. Maar zo vaak komt het niet voor. Maar ik kan wel even zeggen dat de algemene gedachte, de algemene christelijke gedachte, volkomen 100% orthodox is, dat de engel des Heren, waar die maar voorkomt in het Oude Testament, beschouwd moet worden als een voorverschijning van Christus. Men noemt het een Christofanie. En u weet, ik bedenk zulke termen niet. Dat moet iemand anders gedaan hebben en daar gaat het me maar om, hè. Christofanie. Nou ja, als iemand het niet zo heeft op Christus, dan noemt hij het een theofanie. Een verschijning van de Godheid. Maar als God verschijnt, verschijnt hij nou eenmaal in de Zoon. Daar is de Zoon voor trouwens. Die is immers het beeld Gods en de openbaring van Gods wezen, de afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dus of je het nou een theofanie noemt of een christofanie, maakt weinig uit. Men gelooft dat het de verschijning is van de Heer Jezus op voorhand. Men noemt het dan een voorverschijning van Christus. En daarin is ook ontleend. Of daar komt ook uit voor het idee dat de Heer Jezus zegt: eer Abraham was, ben ik. En Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geworden. Hoe was dat? En zijn toehoorders begrepen dus dat de Heer Jezus dus beweerde al geleefd te hebben in de dagen van Abraham. En gelijk hadden ze, want dat was er ook de strekking van. Alleen de wijze waarop hebben ze niet begrepen, maar dat doet er nou ook weinig toe. Wat het toe doet en wat ik u probeer te vertellen, is dat als je in het Oude Testament leest over de engel des Heeren, soms trouwens als engel Gods, want zo heet hij bij gelegenheid ook, en er zijn nog een paar synoniemen, een paar andere uitdrukkingen voor, dan lees je dus in feite op voorhand over degene die wij inmiddels kennen, al 2000 jaar zo ongeveer, als de Heer Jezus Christus. Mind you, hij was toen niet de mens, hoewel hij als man beschreven wordt. Hij was ook niet Jezus, want die naam kreeg hij bij zijn geboorte in Bethlehem. Maar Heer heette die wel. Want de engel des Heren betekent niet de engel van de Heer, maar het betekent de engel namelijk de Heer. De dingen die je weten moet. En dat wiel hoef je niet opnieuw uit te vinden. Wat ik nu probeer te zeggen is dit, dat je hier dus meteen een verwijzing vindt naar Christus definitief in zijn komst. Ja, in zijn wederkomst had ik moeten zeggen voor de duidelijkheid, maar met opzet zei ik het zo niet. Ik zei Christus in zijn komst. Ik bedoel dit, de engel des Heren verschijnt, of hij die naam toen had, weet ik niet precies, maar verschijnt aan Abraham. En wat kwam hij doen? Oordeel aankondigen over Sodom. Maar verder in de Bijbel staat het oordeel over Sodom model voor alle oordeel wat van Gods wegen zal komen als de Messias komt. Het oordeel over Edom, het oordeel over Babel, het oordeel niet in de laatste plaats over Jeruzalem, waar het aangekondigd wordt, wordt het vergeleken met het oordeel over Edom, of over Sodom, en uiteindelijk ook het oordeel van de jongste dag over die hele oude schepping wordt ontleend aan het voorbeeld van Sodom. En zelfs in Openbaring 11 is dat, in Openbaring 11 wordt Jeruzalem aangeduid met de naam Sodom. Omdat er zo'n oordeel over zou komen, uiteraard. Zie? Kortom, aan Abraham verschijnt de engel des Heren, maar het staat maar één model voor de komst van de Messias, als hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden in die volgorde. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Houd daar meteen verband mee. En hier wordt het verband ook meteen gelegd. Nou ja, en in Jozua, dat weet u toch, hè, als onder Jozua het land moet worden veroverd enzovoorts, dan verschijnt daar de engel des, nou hij heet de engel van het Heer des Heren, geloof ik, maar er verschijnt de engel des Heren aan Jozua, maar het staat model voor de toekomst, wanneer Israël alsnog verzameld zal worden en dan definitief het land ingebracht zal worden onder leiding van de echte Jozua. Zeg maar Jehoshua, zeg maar Jezus. Want daar houdt het verband mee. De geschiedenissen worden daardoor ook naast elkaar gelegd. Die engel des Heren verschijnt erbij, zal ik maar zeggen. Maar wijst vooruit naar wat wij noemen de wederkomst van Christus. En ik noem het liever eigenlijk zou ik het liever noemen de komst van Christus. Want ja, in het verleden is de Messias verschenen, met opzet vermijd ik het woord gekomen. Hij is verschenen en vervolgens verdwenen. Want hij stond op uit de dood werd gesteld tot Heer en tot Christus, zijn niet ik, zei Petrus in Handelingen 2, en daarna verdween hij. Nou ja, hij heeft zich bij gelegenheid hier en daar bekendgemaakt onder vele gewisse kentekenen, Handelingen 1, maar daarna verdween hij ook. Eigenlijk ook Handelingen 1, en dat was het dan. In die zin moet hij dus nog steeds komen. En alleen wij noemen dat zijn wederkomst. Nou ja, zo heet het in de Bijbel, bij gelegenheid ook. Hè? Want de Heere zou wederkomen, dat is inderdaad zo. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Wat het doet is dat als hier staat de engel des Heeren drijven hen weg, is dat profetisch voor dat in de toekomst, bij de komst van Christus, inderdaad die vijand definitief verslagen zal worden. Daar gaat het maar om. En via dit soort terminologieën kun je dat herkennen. Hun weg zij duister en gans slibberig. Ze bevinden zich op glad ijs, denk ik wel eens ook. Hè. Het is een weg vol gevaren, maar de Heer zal hen vervolgen op die weg en zij zullen op die weg omkomen. Want ze hebben zonder oorzaak de groeven van hun net voor mij verborgen. Dat is het net waarmee dieren gevangen worden in elk geval. Hè. Men verbergt een net. Onder de grond, laagje zand erover, groeven van het net heet dat. En als het beest erop loopt of zo, dan wordt het net opgehaald. Dat is het eigenlijk, hè. Ze hebben de groeven van hun net voor mij verborgen. Ze hebben zonder oorzaak gegraven. Dat is die groeven van het net nog steeds, hè. Gegraven voor mijn ziel, dat wil zeggen voor mijn leven. Ze hebben van alles gedaan om hem ten val te brengen. Om hem tot uitspraken te verlokken op grond waarvan men hem zou kunnen veroordelen. En het gebeurt in onze dagen ook met betrekking tot de gelovigen. Dat is wat de tegenstander doet. Dat is wat de lui die aan de wet vasthouden, die religieus zijn trouwens, ook doen. Zij verspieden de vrijheid die wij in Christus hebben en proberen ons te beschuldigen van het misbruik van de vrijheid waarin wij staan. Dus als je maar een beetje het lef hebt om je vrijheid te gebruiken, dan noemen zij het meteen misbruik. Als ze de kans kregen, dan ging je kop eraf. Hè? Nee, dat is lang zo geweest dat ze die kans kregen en dan ging die kop er ook af. Letterlijk, en dat was nog een tamelijk geriefelijke manier om aan je eind te komen hier op aarde trouwens, in dat verband. Ik bedoel, ja, hoe zeg je die dingen? Want die strijd is op leven en dood eigenlijk altijd geweest. Tussen degene die geloven in de Heer Jezus en dus staan in de vrijheid. En degene die vasthouden aan religie. Welke dan ook, want daar heb ik het nou maar niet over. En het is in onze dagen nog steeds zo. Het is dus ook nog steeds oorlog. Maar goed, de wraak zal gedaan worden, maar nog niet in onze dagen. Vers 8 zegt, de verwoesting overkomen hem. Let op dat die van het meervoud ineens overgegaan wordt naar het enkelvoud. Dat is omdat gelovigen nou eenmaal niet te strijden hebben tegen vlees en bloed in het meervoud, maar tegen de overste van de macht der lucht, uiteindelijk in het enkelvoud. Dat is er maar één, die vijand. Hè? Die verwoesting overkomen hem, dat hij het niet weten, en zijn net, dat wil zeggen de verwoesting overkomen zijn net, dat hij verborgen heeft, en het vangen hemzelf, en hij vallen daarin met verwoesting eerder. In een van de eerste psalmen hebben we al gelezen over de duivel, zal ik maar zeggen, die zou vallen in de kuil die hij zelf gegraven had, weet u nog? Nou, zo gaat dat. Hij is degene die het geweld des doods heeft, maar hij zal daar zelf in verdwijnen. In het dodenrijk en uiteindelijk in de tweede dood, ja. Maar goed, als het één keer zo over is, staat er vers 9. Zo zal mijn ziel zich verheugen in de Heere, zij zal vrolijk zijn in zijn heil. En dat is ook wat zich steeds herhaalt, want als die overwinning dan behaald wordt op de vijand, dan is dat aanleiding tot één loflied, zoals hier in vers 9 en dan vers 10. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is u gelijk? die de ellendige redt van degene die sterker is dan hij, en die de ellendige en nooddruftige redt van zijn berover. Waarbij dat woord beenderen, dat kun je niet zien in het Nederlands, maar het woord voor beenderen heeft de betekenis van dat wat krachtig is. Eventueel ook wat talrijk is, maar dat is hetzelfde. Dat wat krachtig is. En dat wat krachtig is in onze lichamen, dat zijn ook de beenderen. En daarom wordt het woord beenderen daarvoor gebruikt. Hè. Zoek het maar eens na in uw Bijbel. Het is ook het laatste wat van de mens overblijft. Omdat het krachtig is. En daarom al mijn beenderen zullen zeggen, met heel mijn kracht zal ik zeggen, hè? Heere, wie is u gelijk, die de ellendige redt, enzovoorts. Dit is het einde van het eerste couplet. In vers 11 begint het verhaal min of meer overnieuw. Een volgend couplet met dezelfde opbouw. Wrevelige getuigen staan erop. Dat woord wrevelig hebben we het al eens over gehad. In de praktijk is dat kwaadaardig. Vals. In het Engels staat er gewoon false witnesses. En dat is ook goed vertaald. En wrevelig, ja, dat is een wat in onbruik geraakt Nederlands woord, waarvan wij de betekenis niet meer goed kennen. Dus vooruit maar, hè. Maar het zijn kwaadaardige, onrechtvaardige, valse getuigen. Ja, als je het woord wil hebben, dan ben ik weer zo lang bezig, hè. Het is Hamas. 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 Ja, het is een geet aan het begin, maar die, als je hem zacht uitspreekt, Hamas. Hamas, dat is het. Het is de naam van die, laten we zeggen, Palestijnse organisatie. En dan weet je meteen dat het vals is. Gewelddadig, vals, onrechtvaardig. Zo heet het. En dat moet voor een Jood die Hebreeuws spreekt makkelijk te herkennen zijn. Dus zolang ze Hamas eten, kan het nooit wat met ze worden. Nee. Wrevelig zijn ze. Wrevelige getuigen staan erop. Hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij. Ze proberen hem ten val te brengen. En ze beschuldigen hem van uitspraken die hij nooit gedaan heeft. En dat is eigenlijk wat hier staat. Hè? Hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij. Zij vergelden mij kwaad voorgoed. De beroving van mijn leven, de beroving mijner ziel. Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, en ik zeg hem onderweg maar even, je kan het beste denken aan de Heer Jezus, in dit verband altijd, hè. Niet dat dat de enige toepassing is, maar het is wel de norm. Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, was een zak mijn kleed, was ik in droefheid, in rouw. Ik kwelde mijn ziel met vasten en mijn gebed keerde weder in mijn boezem. In het Nieuwe Testament lees je dan dat de Heer zich terugtrok om te bidden. Hij was begaan met het volk. Hij was met innerlijke ontferming bewogen, heette dat. Hij had liefde en zorg voor dat volk, maar tegen hem gedroegen ze zich vijandig. En dat is wat hier beschreven wordt. Ik ging steeds alsof het een vriend, alsof het mij een broeder geweest waren. Ik ging gebukt in het zwart als een die over zijn moeder treurt. En dat moeder, dat kan eenvoudig verklaard worden. De term moeder wordt ook gebruikt voor het volk waartoe men behoort, dan wel waaruit men is voortgekomen. Je vindt het zelfs letterlijk, ik meen in onder andere Matthäus 12, waar tot de Heer gezegd wordt, hier is je familie. En dan zegt de Heer, wie is dat eigenlijk dan, mijn moeder en wie zijn, mijn zusters en broeders, wie zijn dat eigenlijk? Maar het zou zijn volk moeten zijn. Je komt het vaker tegen in de Bijbel. In Jesaja 66 lees je nog dat de Heer Israël troosten zal zoals iemand zijn moeder troost. Maar dat is het volk dus, hè? Waaruit hij voortkwam. Maar het volk was vijandig. En andersom, maar als ik hinkte, als mij wat mankeerde, waren zij verblijd en verzamelden zich. Zij verzamelden zich tot mij, zeg maar als tegen mij, als geslagenen en ik merkte niets. Zij scheurden hun klederen en zwegen niet stil. Ze waren vijandig tegenover hem, zonder dat hij daar aanleiding toe had gegeven, is de gedachte hier. Onder de huichelende, spotachtige tafelbroeders, dat staat er echt ongeveer, tafelbroeders, degene die bij mij aan tafel zaten. Onder de huichelende, spotachtige tafelbroeders knesten zij over mij met hun tanden. In het Nieuwe Testament lees je enige malen dat de Heer aanzat. Met name bij de fariseeën enzovoorts, waar hij soms genodigd werd. Maar ze waren er altijd op uit om hem niet alleen te beledigen, maar liefst om hem te beschuldigen, zodanig dat men zich van hem kon ontdoen. En dat is wat hier beschreven wordt.
Over zwart, daar staat in Mooi 3 vers 14. Dat je zwart gaat over het dagen die er hier
worden. Ja, dat is in rouw of in verdriet, hè? Daar is zwart de uitbeelding van. Ja. Eigenlijk van de dood, als het helemaal over gaat. En dan vers 17. Heren, hoe lang zult gij toezien? Dat wil zeggen, er niks aan doen. U weet wel, Psalm 22. Verre zijnde van mijn verlossing. Wanneer komt die verlossing? Maar het komt een keer. Hoe lang duurt dit nog voort? Nou ja, daar komt geen antwoord op. Maar het is de vraag, hè. Hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel, breng mijn leven weder van hun lieder verwoestingen. En dan breng mijn eenzame weder, dat wederbrengen staat er niet nog een keer, hè, dat wordt dan weggelaten. Maar breng mijn eenzame weder van de jonge leeuwen. En leg die twee zinnen maar naast elkaar. Verwoestingen komt dan overeen met jonge leeuwen. En de leeuw, diverse gelegenheden, in, met name ook in de psalm, is de uitbeelding van de dood. De verwoestende dood. In Psalm 22 kwamen we dat trouwens ook tegen. In die betekenis, hè. Red mij van de deslevenmuil. Maar red mijn leven van hun lieder verwoestingen. Of red mijn eenzame van de jonge leeuwen. Verwoestingen komt overeen met jonge leeuwen. En mijn ziel komt overeen met mijn eenzame. Maar mijn ziel is gewoon mijn nefesh, dat wil zeggen mijn leven. En mijn eenzame is, dat woord eenzame is het woord yachid. En dat betekent min of meer één. Nou ja, er is een hele theorie over het verschil tussen yachid en egad in het Hebreeuws. Je schrijft het bijna gelijk. En men heeft er allerlei theorieën over opgehangen waarvan mij het nut ontgaat. Werkelijk waar, dat ontgaat me helemaal. Egad is één, is dan een telwoord enzovoort. En yachid zou dan, er moet ook iets als één zijn. Maar ik heb er geen problemen mee. De eenzame is in zijn eentje, dan is hij maar één, alle anderen zijn weg. En dan kun je het dus met eenzame vertalen. Maar je kunt het ook vertalen met uniek, enig. Sterker nog, het woord telwoord één komt in de Statenvertaling niet voor. Want dat schrijf je hetzelfde als het onbepaald lidwoord. En dat is een volstrekt overbodig woord. Een. Daarom spreek je het ook zo uit. Een. Dat wil zeggen, dus laat nergens op dat kun je een. Of gewoon apostrof en. Laat het maar weg. En als er dan één moet zijn duidelijk, dan zegt de Statenvertaling enig. Hoor Israël, hoor de Heer, onze God is een enige Heer, dat is onzin, dat staat er ook niet en bestaat niet. En enig is het telwoord één. Hoor Israël, de Heere onze God is één Heer. Dat is dus zoals je het eigenlijk moet vertalen. Maar of het nou één is of enig, dat maakt echt geen verschil. Eén is een telwoord, enig is een bijvoeglijk naamwoord, maar ontleend aan het telwoord, het is er maar één. En wij gebruiken dan het woord uniek. Maar enig of uniek is ook hetzelfde. Volstrekt hetzelfde zelfs. Een beetje andere uitspraak, maar daar heb je het ook echt mee gehad. Het is volstrekt hetzelfde. Maar het geeft beter weer, waarschijnlijk, vanwege de gevoelswaarde van zo'n woord, wat het voorstelt. Werkelijk eenzaam was David ook niet. Hij was in het gezelschap van 400 man, bij gelegenheid, toch? Via Adullam en dat soort dingen meer. Maar hij wordt de unieke genoemd omdat hij die bijzondere man was, die ene, dat was er maar één, die van Gods wegen geroepen was tot het koningschap. Je kan het dus ook vertalen met de onvergelijkbare. In die zin, enig. En daar sta ik er wat moeilijk over te doen, maar kan u ook een andere vraag ophangen, die gaat wat eenvoudiger. In de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, krijg je hier bij dit woord het woord monogenes. En als je dat tegenkomt en je moet het naar het Nederlands vertalen, vertaal je het met enig geborene.
Ja,
de enig geborene. Want in het Nieuwe Testament heet de enig geborene, wat ook een raar woord is, maar niettemin dat woord kennen wij, heet in het Hebreeuws van het Oude Testament gewoon Yachid. En ik heb er wel eens vaker van uitgelegd, ik kan het niet elke keer doen, want het neemt minstens 20 minuten of langer. Dat hele woord monogenes of enig geborene komt van dit woord Yachid. En het betekent de enige, de unieke, de bijzondere en daarvan afgeleid en geïmpliceerd de geliefde. En daarmee ben je trouwens toch terug bij de naam David, de geliefde. De bijzonder iemand. En in het Nieuwe Testament wordt die term enig geboren gebruikt voor de Heer Jezus. De enige geboren zoon van God, trouwens ook van Maria. Maar onder alle omstandigheden wil het niet zeggen dat er maar één was. Maar het wil zeggen dat die ene nergens mee te vergelijken was. En in het Oude Testament, reeds in Genesis waar we de term tegenkomen, krijgt het dus door de omstandigheden krijgt het meteen de betekenis van begoor. Namelijk de betekenis van eerstgeborene. Degene met het eerstgeboorterecht. Dat is het verhaal van vader had een reeks zonen, maar één van die zonen is de bijzondere, de unieke, de enige. Niet omdat er geen anderen waren, maar die ene zou de troon erven, dan wel het hoge priesterschap of een dubbel deel krijgen, wat het maar was. Maar degene met eerstgeboorterecht. En daar is het dus synoniem mee. En het Nieuwe Testament ook. De enige geboren zoon wil dus gewoon zeggen, het is die ene zoon die het eerstgeboorterecht krijgt, ondanks dat er ook andere zonen zijn. Heb je dat? De unieke dus. En die betekenis heeft het hier. Ik heb een lijstje bij de hand, dat heb ik tegenwoordig zoveel mogelijk, dan kan ik u wat voorhouden, maar ja, het is een heleboel werk om u dat te laten zien, hè, waar dat woord dan voorkomt in het Oude Testament. Maar de eerste keer dat ik hem gevonden heb, was in Genesis 22, die kan ik wel even noemen, want er staat hier zelfs drie keer. In Genesis 22, waar het gaat om dat Abraham Isaac zou offeren. En u weet, Isaac was de tweede zoon van Abraham. Want de eerste was Ismaël. En dan staat er, de Heer riep Abraham en Abraham zei, zie hier ben ik. En dan vers 2, hij zeide, de Heer zei tot Abraham, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt. Maar Isaac was niet de enige zoon van Abraham. Want Abraham had twee zonen. Toch? Waarom staat er dan de enige? Wel, omdat die Isaac, dat was die zoon waarvan voor zijn geboorte al gezegd was dat hij het eerstgeboorterecht zou krijgen. Ten koste van Ismaël, uiteraard. Heb je dat nog? Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben, maar in Galaten 4 was ik al even. He? Verschil tussen Isaac en Ismaël. Nou goed. Neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. En als ik er toch ben, kan ik vers 12 ook wel noemen. Vers 12, toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Maar enige dus in de zin van unieke. Die ene zoon. Niet die andere, maar die ene. Zo kun je het ook zeggen in het Nederlands, hè? Welke ene? Die met het eerstgeboorterecht. En daar hangt het dus mee samen, rechtstreeks. En vervolgens ook in ditzelfde hoofdstuk, vers 16. De Heer zei: ik zweer bij mijzelf, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Nou, dat lijkt me ook wel genoeg, drie keer achter elkaar. En verder kom je dat, die uitdrukking ook in deze betekenis in de psalmen, niet alleen hier tegen, in psalm 35 vers 17, maar hiervoor kwamen we al tegen in psalm 22 vers 21. En psalm 25 vers 16, vertaald met eenzaam. En in psalm 68 vers 7 ook. Dus vier keer de eenzame. Maar de werkelijke betekenis is de unieke, de onvergelijkbare, die bijzondere. En in dit geval slaat het natuurlijk gewoon op David. Waarom ook niet? Hij was de man met het eerstgeboorterecht. Nou ja, in elk geval van vader Izzy, maar ook van Gods wegen in de zin van dat hij de troon erfde. God had hem daartoe aangewezen, dat maakte hem tot de onvergelijkbare enzovoorts. Vervolgens is hij natuurlijk een type David in deze positie, een type van de Heer Jezus Christus. Dat is die enig geboren zoon, die eenzame, die unieke, degene die geroepen was om de zoon van God te zijn. Dat in de zin van degene met het eerstgeboorterecht. Tenslotte, wij kennen in de Bijbel nog wel meer zonen Gods dan die ene, toch? Maar die ene is die ene, omdat die zou zitten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, et cetera. Het zijn Bijbelse begrippen, ze zijn niet algemeen bekend, dus ik hamer er maar op. Je moet ze kennen, anders kom je er niet uit. In het Nieuwe Testament blijft tot de lengte van jaren die discussie bestaan over hoezo enig geboren, want er waren er toch meer. Waar nog bij komt dat willekeurig de term wordt afgewisseld door de andere uitdrukking prototokos in het Grieks. De eerstgeborene. Maar het heeft volstrekt dezelfde betekenis en zelfs wat duidelijker vind je daarin terug de kwestie van het eerstgeboorterecht. Want het Hebreeuws heeft daar een woord voor, begoer, de eerstgeborene. En verder ken ik het niet in welke taal dan ook. Wij zitten er altijd mee. En het moet dan toch vertaald worden naar het Grieks en daarna naar het Nederlands. We hebben er geen woord voor. En dan krijg je dus zo'n woord als enig geborene, eerstgeborene. Maar ja, dat blijft problematisch, hè? Of eenzame. Maar het duidt op dat eerstgeboorterecht en op de troon en eventueel priesterschap dat daarmee gepaard gaat. Nou goed, meer kan ik daar niet over zeggen. Het is trouwens een zeer uitgebreid Bijbels onderwerp, die kwestie van het eerstgeboorterecht. Weinig bekend, helaas. Maar ik hoop dat u dat woord dan enigszins begrijpt. Hè? Red mijn eenzame, red mij die unieke van de jonge leeuwen, van de dood. Want hij zou de troon erven. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus. Hetzelfde geldt voor het gelovig overblijfsel van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Want het koninkrijk, we waren al in Daniel 2, dus ik blijf er maar even dan voor het gemak, hè. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Waarbij die steen die dat beeld vernietigde, een beeld is dus van dat andere volk. En dat was in ieder geval Israël. Ja, stenen koninkrijk, maar ik kan het niet helpen. Toen maar weer, ja. En hetzelfde geldt op een iets hoger niveau. Net zo goed voor de gemeente van onze dagen, want wij zijn een gemeente van eerstelingen. Van eerstgeborenen. Geroepen tot zoonstelling. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En niet aanneming tot kinderen uit de Statenvertalingen. Dat heeft men compleet gemist, helaas. Maar goed, het is aanstelling tot zonen. En zonen worden aangesteld alleen in het eerstgeboorterecht. Dat is wat het is. En dus de gemeente is ook zo'n volk dat de troon zou erven met Christus. En zelfs in een hemelse positie, ter onderscheiding van de rest van Israël, om zo te zeggen, in de toekomst, die die troon erft in de aardse positie. Want beslot zijn er twee tronen, die van de zoon van God en die van de zoon des mensen. Dan wel de zoon van David, wat in de praktijk hetzelfde is. De een staat in de hemel en de ander staat in Jeruzalem. En als je mij vraagt, bedoel je dat letterlijk, dan zeg ik, waarom zou ik dat niet letterlijk bedoelen? Net zo letterlijk als dat je dat soort dingen in het Nederlands zegt ook. Is er een letterlijke troon? Ja, als u wilt, er is een letterlijke troon. Die kan je gaan bekijken. Je kan er zelfs de poten van afzagen als je dat zou willen. Nou, dat zal niet meevallen, denk ik. Maar vooruit. Maar u weet dat dat altijd overdrachtelijk is, hè, dat beginsel. Dus meer zal ik daar nou maar niet van zeggen. Maar de gemeente erft met Christus die hemelse troon. Israël straks in de toekomst erft met Christus die troon op aarde. En samen dus die troon van de beide tronen. De troon van Christus zelf, zijn koninkrijk. Begrijp me goed, het is uiteindelijk toch maar één koninkrijk. Want er staat maar één koning aan het hoofd, hè. De zoon van David, ja. Goed, dat is die eenzame. En dan tot slot van dit couplet in vers 18. Zo zal ik u loven, als het één keer gebeurt, die verlossing tot stand komt. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Onder machtig veel volks. Nee, ik heb niet de tijd om daarop in te gaan. Maar wel op het vers, hè. Vers 18 herkent u toch, hè. Daar zijn we al eerder tegen opgelopen. Eerder in, waar het maar was, in Psalm 9 eigenlijk al. Op vers 15. Opdat ik uw lof, uw ganse lof in de poorten der dochteren van Sion vertellen. Of in Psalm 22, vers 23... Het is het einde van de avond, dus dan krijg ik haast. Psalm 22, vers 23. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Aangehaald in Hebreeën 2, vers 12. En toen hier Psalm 35, vers 18. En dan meteen Psalm 35, vers 28. Want we waren nu aan het eind van couplet nummer 2, maar aan het eind van het laatste couplet, couplet nummer 3, staat het weer. Zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. Staat daar alleen niet bij waar dat gebeurt. En in die andere teksten staat het er gewoonlijk wel bij, namelijk te midden van een grote gemeente. Kortom, ik noem er nog één, Psalm 40, vers 10 en 11... Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. In de algemene waarheid van deze teksten, er zijn er veel meer, met name in de psalmen, is dat nadat deze verlossing tot stand zal gekomen zijn, zou de Heer Jezus, over wie het in de eerste plaats gaat, de lof Gods, de eer van God, verkondigen in het midden van een grote gemeente. Niet aan de wereld, maar aan de zijnen. En dat is wat hij nu tot vandaag doet aan de gemeente. Bijbelse waarheid wordt niet bekendgemaakt aan de wereld, daar wordt het evangelie aan gepredikt. Bijbelse waarheid in het algemeen wordt bekendgemaakt slechts aan de gelovigen. Dat is die gemeente. Ja, en in de toekomst, maar ja, ik kan dat nou niet beargumenteren en ik vind het ook wat ver buiten de psalm gaan, maar in de toekomst is deze waarheid ook van toepassing niet alleen maar op de Heer Jezus die dat nu doet in de gemeente, maar in de toekomst is het van toepassing op de gemeente collectief die de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods zal vertellen, eveneens in een grote gemeente. Maar dat is het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. En dat is niet het eind van het verhaal. Want daarna wordt het alsnog van toepassing op het gelovig overblijfsel van Israël. Het vaste principe waar we de avond ook weer mee begonnen. waarbij het gelovig overblijfsel van Israël, de lofgods, de eergods, de naamgods, zal verkondigen eveneens aan een grote gemeente, namelijk aan degene die straks de 1000 jaren binnengaan. Want Israël is dat koninklijke, maar niettemin ook priesterlijke volk, dat dus als gevolg van die priesterlijke functie het woord God zal bekendmaken. En dan heb je al 3 toepassingen van hetzelfde beginsel. En het beginsel is dat die lof, die eer, die naam Gods verkondigd gaat worden aan degenen die geloven. Dat het daarnaast gepredikt wordt aan ongelovigen, dat is waar, maar daar gaat het hier niet over. En we vinden het ook geïllustreerd. Dat is prachtig in de Bijbel altijd. Je vindt altijd illustraties. Je vindt het geïllustreerd in de opstanding van Christus, waar in eerste instantie die tegenstander dan overwonnen was, althans in het openbaar tentoongesteld, toen de Heer daarover had getriomfeerd, om zo te zeggen. Toen maakte de Heer zich bekend aan zijn broederen. Dat wil zeggen, hij verscheen te midden van hen. Niet in de wereld, niet in Jeruzalem, maar alleen aan de zijne. Eerst in de opperzaal. En later, aan 500 op één keer, die voor dat doel waren samengekomen bij de eerste grote christelijke conferentie die er maar gehouden werd. Ze waren allemaal opgetrokken naar Galilea, om daar, dat de Heer hen besteld. En daar verscheen hij aan hen, aan 500 op eenmaal, heet dat dan. Zo was dat. Maar alleen aan de zijne, zoals ik zei, hij is niet gekomen in de wereld. Hij heeft zich bekendgemaakt aan zijn broeders en daarna heeft hij zich teruggetrokken. Hij is gegaan. Niettemin, dat bekendmaken aan zijn broeders doet hij tot vandaag nog steeds. En wat die geschiedenissen die ik aanhaalde, was de illustratie daarvan, uiteraard. Hè? Want voor de wereld verbergt hij zich. Maar goed. Derde couplet. Laat hen zich, vers 19. Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijand zijn, nog wenken met de ogen die mij zonder oorzaak haten. In mijn Bijbel staat er een verwijzing bij, inderdaad, naar Johannes 15, waar dat staat, zonder oorzaak hebben zij mij gehaat. Er staat dat dat geschreven is en dat het op de Heer van toepassing is. Dat hoef je niet zelf te bedenken, dat staat daar gewoon. Want zij spreken niet van vrede, maar dat zou moeten, want vrede is wat men zou verwachten. Men verwacht namelijk, als het goed is, het nieuwe verbond, het verbond des vredes. Zoals door de profeten aangekondigd. Maar zij spreken niet van vrede, al groeten ze elkaar met dat woord, toen ook al. Zij spreken niet van vrede, maar zij bedenken bedriegelijke zaken tegen de stillen, de rustigen in het land. Degenen die de rust zijn ingegaan. Tegen de gelovigen dus. En zij sperren hun mond wijd op, of open, tegen mij. Zij zeggen, ha, ha, ons oog heeft het gezien. Ha, waar het over gaat namelijk, is dat, ha, ha, zo van, nu zien wij wat wij hadden willen zien. Namelijk, nu hebben we iets gevonden om ons van hem te ontdoen. Daar waren ze op uit. Zij zochten iets tegen hem. Ze verzochten hem, staat er dan. Ze deden dat heel bewust. En de bedoeling was om hem te verleiden tot uitspraken, dan wel daden, op grond waarvan ze hem zouden veroordelen. En daar wordt hier naar verwezen. Ons oog heeft het gezien. En dan, een beetje laconiek, heren, gij hebt het gezien. Gij weet hoe het echt is. Zwijg niet, heren, wees niet verre van mij. Ontwaak en word wakker tot mijn recht, mijn God en heren. Word wakker tot mijn twistzaak. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, heren, mijn God, en laat hen zich over mij niet verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart, hea, onze ziel. Het is nog moeilijker uit te leggen. Dat hea is ongeveer hetzelfde als dat haha. Wij zouden zeggen aha. En onze ziel, daar staat inderdaad letterlijk onze ziel, onze nefesh. Maar het woord ziel wordt hier gebruikt voor verlangen. Voor een functie van de ziel. In de zin van aha. Dit is waar wij op uit waren. Dit is wat wij wensten. Er zijn vertalingen waar het ook zo staat, hoor. Maar laat hen niet zeggen in hun hart, ha, onze wens is uitgekomen. Laat hen niet zeggen, wij hebben hem verslonden, want dat is wat zij wensten met hun ziel. Laat hen beschaamd en tezamen schaamrood worden die zich in mijn kwaad verblijden. Laat hen met schaamte en schande bekleed worden die zich tegen mij groot maken. Let op de combinatie van schaamte en bekleed worden. Ja, want die dingen hangen samen. Het zijn woorden die in hetzelfde laadje liggen, om zo te zeggen. Maar dat heb ik aan het begin van de avond al gezegd. Hè. Wat beschaamd wordt, wordt bekleed in de zin van, er wordt een kleed voorgehangen, dat verdwijnt achter de coulissen. En dus van het toneel. Laat hen met schaamte en schande bekleed worden die zich tegen mij groot maken. Laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn die lust hebben tot mijn gerechtigheid. En laat hen geduriglijk zeggen, groot gemaakt zij de Heer die lust heeft tot de vrede zijns knechts. Zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. Want dat is wat de Heer zou doen zelf en wat hij in onze dagen ook doet. Dat is wat de gemeente zal doen in de toekomst collectief. En dat is wat de gelovige overblijfsel van Israël vervolgens zal doen in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus hetzelfde beginsel, maar daarvoor wordt eerst de vijand geoordeeld. En dat is dus wat gaat gebeuren. De wederkomst van Christus is maar niet een blijde gebeurtenis en dan komt alles goed. De wederkomst van Christus is de dag des Heren, dat is de dag der benauwdheid, de dag der wraken, de dag des toorns, de dag der duisternis en dikke donkerheid. Dat zijn allemaal synoniemen die we in de Bijbel daarover vinden. Want als de Heer werkelijk komt in deze goddeloze wereld, dan zal hij inderdaad orde op zaken stellen. En dat betekent dat de goddelozen, de vijanden, de religieuzen, want dat zijn ze in de eerste plaats, zullen uitgedelgd worden. Als de Heer komt, zal hij zijn vijanden teniet doen. En wie niet voor hem is, is tegen hem. Zo simpel is dat. En hij komt niet om als die ene God de plaats in te nemen binnen al die zogenaamde godsdiensten van de wereld, of binnen die zogenaamde monotheïstische godsdiensten van de wereld. Het is allemaal onzin. Het is allemaal religie die tot niks leidt. En in werkelijkheid, religie is niet anders dan ongeloof. Nou ja, het is niet anders dan vertrouwen stellen in zichzelf in plaats van op God die wat doen zou. En die gezegd heeft wat hij zou doen. Want God is dan een genadig en barmhartig God. Dat is zo. Maar God is ook een rechtvaardig God. En zelfs in het evangelie, van het evangelie staat, dat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. En daar zou men niet gering over denken. Wat de Bijbel leert is dat ieder die dat woord van God en daarmee dus de Heer Jezus Christus afwijst, voor altijd verloren is, zal uitgedelgd worden, geen recht heeft op leven. En hoe groter de vijandigheid was, hoe groter ook dat oordeel, hoe ernstiger dat oordeel, die strafmaat ook zou zijn. Waaruit dat dan ook bestaan mogen, want dat weet ik ook niet. Hè? Ik ken alleen wat beeldspraak uit de Bijbel, maar die kent u ook. Dus daar hoef ik verder nou ook niet op in te gaan. Maar het is de bedoeling dat wij ons aan de andere kant bevinden. Dat wil zeggen, ons aansluiten bij de Heer Jezus, ons onderwerpen aan zijn woord, ook aan zijn rechtvaardigheid. En dat houdt inderdaad ook in dat we hem dat recht laten en met de profeet zeggen dat hem de wrake toekomt en hij zal vergelden. Dat is niet onze taak, integendeel. Nou goed. Amen.